Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Een voorrecht om opnieuw bij elkaar te zijn deze avond. De laatste studie in de serie van drie, een drieluik. We hebben nagedacht over Israël van belofte tot werkelijkheid. En de eerste avond heb ik iets gedeeld met jullie over Israëls verkiezing. Dan kijk je vooral naar het verleden. De tweede avond ging het over Israëls verharding. Dan kijk je naar het heden, de gedeeltelijke verharding. En vanavond willen we nadenken met elkaar over Israëls verwachting. En als we het over Israëls verwachting hebben, dan hebben we het natuurlijk over de verwachting van een persoon, van de Messias. En wij weten dat dat de grote dag van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Dat is uiteindelijk waar Israëls toekomst en Israëls verwachting door wordt bepaald. We gaan een aantal gedeelten met elkaar lezen. Alleen vanavond doe ik het iets anders als de vorige avonden. We bladeren vanavond wat door de Bijbel heen, maar ik zie dat de meesten toch een Bijbel bij zich hebben. Dus dan komt dat helemaal goed. Laten we maar beginnen bij het begin, en dat is in het boek Genesis. Dus ik wil vanavond met jullie nagaan denken over Israëls verwachting. Het laatste deel van het drieluik. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Genesis hoofdstuk 1. Er is een oud lied, ik weet eigenlijk geen eens in welke bundel het staat, maar dat lied zegt: de mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. En het profetische woord, dat hebben wij ontvangen. We lezen daarover in de Petrusbrief. Maar het profetische woord heeft alles te maken met het koninkrijk en de komende koning, de vredevorst. Dat is een onderdeel van het profetische woord. En de vestiging van het Messiaans vrederijk, de komst van de vredevorst, dat is uiteindelijk wat Israëls verwachting inhoudt. Nou, dat wil ik even gezegd hebben, omdat we in de geschiedenis zien dat het woord van God, het profetische woord, ook steeds meer wordt vervuld. Ik hoop ook dat je op die manier je Bijbel leest. En dat je naast de Bijbel op die manier het internet en de televisie bekijkt. Zodat je ook hoop mag putten en jezelf ook mag bemoedigen vanuit het feit dat het profetische woord vervuld wordt. Nu zou je denken, waarom ga je naar Genesis hoofdstuk 1? Nou, dat zou je straks gaan begrijpen. We lezen daar in vers 26 die bekende woorden, maar heel belangrijk, vers 26, Genesis 1. En God zei, daar staat Elohim, dat is meervoud, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan lees je vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Daar staat in het Hebreeuws, het was zeer tof. Nou, er zijn een aantal jongelui hier die gebruiken dat woord nog wel eens. Maar dat is uiteindelijk een Hebreeuws woord. Het was zeer goed, zeer tof. Hij had de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Met andere woorden, de schepper herkende zich in zijn eigen schepselen. Maar waar het hier vooral om gaat, is wat er staat in vers 26b, waar de Heere God, waar Elohim zei, laten zij, dat zijn die mensen, heersen. In dit geval over de vogels in de lucht, de vissen in de zee, etc. Laten zij heersen. Daar gaat het om. En dat is een belangrijk woord vanavond als het gaat over Israëls verwachting. Dat voel je wel aan natuurlijk. Want heersen heeft te maken met regeren. Heeft te maken met een koning, of zo je wil, een onderkoning. En een koninkrijk. Nou, wat je in Genesis 1 ziet, is dat de Heere God er altijd voor heeft gekozen om door mensen heen te werken. Om met mensen samen te werken. En dat zie je ook bij de regering. Adam, hij was geschapen en hij kreeg van de Heere God een bijzondere taak. De opdracht om te heersen. En in het Hebreeuws, vanuit het Hebreeuws moet ik zeggen, betekent dat woord heersen gezag hebben over. En dit woord heersen, dat gezag hebben over, kom je een aantal keren tegen in het Oude Testament. Heel bijzonder als het gaat over de regering door een koning. En een van de psalmen, dat kan je natuurlijk zelf wel dromen, die daarover schrijft, is psalm 72. Dat is de koningspsalm. En daar zie je dat woord ook terugkomen. Dus dat woord regeren, heersen, is heel belangrijk in het Oude, in het Eerste Testament. Het gaat over gezag hebben over. Nou, Adam, dat betekent mens, hij was de eerste mens. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, Adam was de eerste koning, beter gezegd de eerste onderkoning. Die aan het begin van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen, al heerschappij van God kreeg. Hij kreeg de autoriteit. Hij kreeg het gezag toebedeeld. Hij kreeg daarbij een opdracht. Dat is belangrijk, hè? Een opdracht en de autoriteit om te heersen. De eerste mens. Adam. Genesis laat echter zien, maar daar ga ik nu niet op in zo'n degelijk gezelschap als Maranatha Ermelo, dat het niet zo is gebleven. In mijn Bijbel staat boven hoofdstuk 3 de zondeval. Nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Want we ontdekken dat die eerste koning, die eerste mens, Adam, is niet gehoorzaam gebleven. Hij belandde in ongehoorzaamheid. Je kent de geschiedenis. En na die daad is uiteindelijk het oordeel over de mensheid gekomen. En uiteindelijk riep alles na die daad om een andere koning, om een andere mens, die wel 100% gehoorzaam zou zijn. Die wel 100% rechtvaardig zou zijn. En dat is iets heel bijzonders om te zien. Dus het verlangen van God is altijd die samenwerking, regeren door mensen heen. Je ziet het trouwens ook aan de apostel Paulus, die het leert aan de gelovigen. Toen en ook vandaag, wij zijn Gods medearbeiders. Dus je ziet altijd dat er een verbinding is, een samenwerking is tussen de hemel en de aarde. Dat is het hart van God. Maar wat door de zonde van de eerste mens Adam, de eerste onderkoning, is kwijtgeraakt, dat zal door de laatste Adam worden hersteld. En als je meeschrijft, kan je dat opschrijven. Ik ga dat niet lezen. Maar wie wordt er in Romeinen 5 en 1 Korinthe 15 de laatste Adam genoemd? Dat is de Heer Jezus Christus. En daar wil ik natuurlijk naartoe vanavond. Want Hij is de hoop op de heerlijkheid. Hij is uiteindelijk de komende koning. Hij is uiteindelijk die recht, vrede en gerechtigheid en rust in deze wereld gaat bewerken. Maar je moet wel beginnen waar God begint. Adam mocht reeds heersen. Is niet staande gebleven. En alles wat daarna gebeurde, heel de geschiedenis na, riep om een rechtvaardige, gehoorzame, volmaakte koning. Je zou kunnen zeggen dat was de schreeuw door de geschiedenis heen. De roep naar de hemel. Om het herstel van alle dingen. Nou, dan wordt de Heer Jezus geboren. Ik moet natuurlijk grote stappen nemen, dat begrijp je wel. En dan komt de Heer Jezus op de leeftijd dat hij gaat onderwijzen. In Matteüs 4, vers 17 lezen we dan dat de eerste boodschap van de Heer Jezus is: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus dan zie je het optreden van de laatste Adam, de Heer Jezus. En die begint ook over heersen, over regeren, over een koninkrijk en over koningschap. En dat is iets bijzonders. Hij zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, nu gaan we vanavond geen ruzie daarover maken, maar de Bijbel spreekt over het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen. Sommigen onderscheiden dat heel specifiek, maar ik geloof dat de Bijbel het door elkaar heen gebruikt, die begrippen, maar dat het uiteindelijk om dezelfde zaak gaat. Want het komende koninkrijk, broeders en zusters, heeft een hemelse oorsprong en wordt op aarde straks in de toekomst, in de nabije toekomst, gevestigd. En de koning van dat koninkrijk, ja, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is God zelf. Maar je weet, Joodse mensen huiveren om de naam van God uit te spreken. Dus die zullen niet zo snel spreken over het koninkrijk van God. Integendeel, eerder over het koninkrijk dat uit de hemel neer zal dalen en zijn beslag gaat krijgen hier op aarde. Dus een hemels koninkrijk krijgt zijn beslag op aarde. Beide uitdrukkingen gaan naar mijn overtuiging. Maar nogmaals, we gaan geen ruzie maken over hetzelfde koninkrijk. En beide begrippen worden door elkaar gebruikt. Wij weten na de hemelvaart, wat de Hebreeënbrief leert, de Heer Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En wij zien hem in heerlijkheid, met ogen van geloof. Nou, die heerlijkheid, die koninklijke heerlijkheid, die heerschappij, die daalt neer in de nabije toekomst hier op aarde. Door wie? Door die eerste mens? Door die eerste Adam? Nee, door de laatste. En daarom is het mooi om dat verband te leggen. Nou bladeren we even met elkaar naar Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3. Want als het gaat om Israëls verwachting, ik heb het al tegen jullie gezegd, dan gaat het om Israëls Messias. En jullie kennen dat stukje en toch ga ik het lezen, want ik vind het altijd prachtig wat daar staat. Van harte welkom. We zijn net begonnen. In Handelingen hoofdstuk 1, we hebben net het wekenfeest gevierd, Shavuot, het Pinksteren. En wat staat er dan in Handelingen 1 vers 3? En hij heeft zichzelf nadat hij geleden heeft, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd, over de dingen en over de dingen sprak die het koninkrijk van God, daar heb je het weer, betreffen. Dus, de Heer Jezus, daar staat hier op een heel bijzondere manier, hij heeft geleden, en mooi hè, hij heeft zich ook levend vertoond. Dus dood en opstanding worden in dit vers samen bij elkaar gehouden. Het gaat om die laatste mens, de laatste Adam, die dood geweest is en weer levend is geworden. En nadat hij is opgestaan, heeft de laatste Adam zich vertoond met onmiskenbare bewijzen. Nee, er staat nog iets anders. Met veel onmiskenbare bewijzen. Hij toonde aan dat hij de Messias was. Is. Dat is belangrijk. En dan staat er, hij heeft 40 dagen met hen gesproken betreffende de dingen van het koninkrijk van God. En dat is een hele interessante. Dat is een hele interessante. Voordat de Heer Jezus vertrok, want dat krijg je in het volgende gedeelte van Handelingen hoofdstuk 1, heeft hij met hen 40 dagen over dat koninkrijk gesproken. Hij was zijn bediening, heb ik gezegd, begonnen om dat koninkrijk aan te kondigen. Wel wonderlijk, hè? Want hij zegt in dat eerste onderwijs, wat ik jullie net noemde, Matthäus 4, het koninkrijk der hemelen, is nabijgekomen, is in de persoon van Christus dichtbijgekomen. En hier heeft diezelfde Messias het over het koninkrijk van God. Nou, mijn overtuiging, hetzelfde koninkrijk. Maar hij heeft daar 40 dagen over gesproken. En dat is opmerkelijk. De Heer Jezus begon zijn bediening met het koninkrijk van God. Israëls verwachting is het thema van vanavond. En aan het einde sloot hij zijn bedieningen ook af met datzelfde onderwijs over het koninkrijk. Nou, als iemand nou start met een onderwerp en hij eindigt met hetzelfde onderwerp, zou dat onderwerp dan misschien hoog op zijn agenda hebben gestaan? Als ik ergens mee begin en ik eindig er ook mee, ga er maar vanuit dat dat een belangrijk iets voor mij is. Daarom geloof ik persoonlijk dat het koninkrijk van God, als het gaat om de Bijbelse toekomstverwachting, een van de belangrijkste onderdelen is. Omdat dat het herstel van alle dingen zal inluiden. Er komt een rechtvaardige, gehoorzame koning die vrede, rust en gerechtigheid gaat bewerken. Naar mijn overtuiging is het koninkrijk van God van Genesis tot Openbaring de rode draad in de Bijbel. Dat is voor mij het hoofdonderwerp. De vredevorst en het vrederijk. En dat is zo heerlijk als je dat helder gaat krijgen. Daar kan je van genieten. Nou, dan gaan we verder in vers 6. Misschien ken je het, maar ik ga het toch lezen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Wordt even niet genoemd koninkrijk van God of koninkrijk der hemel. Het koninkrijk, blijkbaar een vertrouwd begrip. Hij heeft onderwijs gegeven en ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik ergens onderwijs over heb gekregen en het spreekt me aan, ik heb het ingedronken als water en ik heb het opgegeten, zoals Jeremia zei, toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Dan word je enthousiast, toch? Ik hoop dat jullie enthousiast naar huis gaan na deze avond. Dus reden, dat smaakt naar meer. Nou heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven en dan zeggen ze: Heren, maar dan hebben we nog even een vraag. Zult u dan in deze tijd, wat staat er, voor Israël het koninkrijk oprichten? Dus het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is nauw verbonden met Israël. Het koningschap is nauw verbonden met Israël. Het herstel van alle dingen is nauw verbonden met Israël. Daarom is het niet mijn hobby of zo. Dat verwijten mensen mij wel eens. Ja, de een zit op voetbal en hij houdt zich met Israël bezig. Nou ja, goed, laat hem maar. Nee, het is noodzakelijk. Want de Heer Jezus begon zijn bediening ermee en hij eindigde ermee. Israël is op het hart van de Heer Jezus, toen en vandaag. En dat moet in de kerk ook zo zijn. En dat is echt belangrijk. Het is niet een hobbymatig iets. Het is een Bijbels gegeven. En dat maakt me soms heilig verontwaardigd hoe mensen daarop reageren en daarmee omgaan. Zult u in deze tijd? Ik ben opgegroeid in de reformatorische kerk en daar raadplegen ze nogal eens Matthew Henry. Zegt het jullie wat of niet? Bijbelverklaring. Nou, valt me wel een beetje tegen voor Ermelo, laten we dat ook eerlijk zeggen. Matthew Henry moet je gewoon kennen. Een prachtige Bijbelverklaring, maar op dit punt ging hij niet helemaal zuiver. Want wat is dan de verklaring, wat is dan de uitleg? Ja, die discipelen die verwachten nog steeds een aards koninkrijk. Hebben ze het nou nog niet begrepen? Dat is een hele trieste toepassing uitleg. Want zij hadden het juist... Nee, ze hadden het juist wel begrepen. Want de discipelen verwachten een aards koninkrijk. Want de profeten profeteerden over een aards koninkrijk. Het herstel was niet in de hemel, maar op aarde. En als je dan als Bijbelverklaarder gaat zeggen: ja, ze verwachten nog steeds een aards koninkrijk. Ze hadden er nog niks van begrepen. Ze hadden het wel degelijk begrepen. En Jezus had er net 40 dagen onderwijs over gegeven. Over dat koninkrijk der hemelen, wat op aarde zal neerdalen. En ze hadden ook wel dat tegen elkaar gezegd. Vol verwachting klopt ons hart. Dus een hele goede vraag. Dit waren, nou, het was nog voor Pinksteren, geest vervuld. Heer, vandaag, we zien uit naar de koning. We zien uit naar het koninkrijk. En dan zegt de Heer Jezus in vers 7 niet, wat een domme vraag zeg, weet je het nou nog niet? Nee, hij zegt alleen, het komt hier nu toe de tijd of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is, hij geeft ze helemaal geen verwijt. Hij zegt niet, heb je het nog niet begrepen? Hij zegt, nee, mannen, ik begrijp dat je verlangend bent naar al dat onderwijs. Nou, je zou toch een verlangen krijgen. Maar hij zegt, het is de tijden en gelegenheden in de hand van de Vader. Dat moeten jullie leren. Dat is moeilijk, hè? Voor een kind is het al moeilijk om te wachten op een mooie dag. Afstrepen, hoeveel nachtjes slapen nog. Maar iemand die veel van de Heer Jezus houdt, is ook iemand die veel van Israël houdt. Dat is ook iemand die uitziet naar het koninkrijk. Heel gezond. Zeker na al het onderwijs van de Heer Jezus. 40 dagen, de laatste 40 dagen op aarde sprak hij over Israëls verwachting, het koninkrijk. Dan gaan we even een paar bladzijden verder, niet zo heel ver. Handeling hoofdstuk 3. En dan komen we in de toespraak van Petrus terecht. Handeling hoofdstuk 3. En wat zegt hij dan in vers 19... Kom dus tot inkeer en bekeer u. Een eerlijke boodschap van Petrus. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, dat is de laatste Adam, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Hey. Het herstel van alle dingen heeft te maken met Israël en met Israëls Messias. De laatste Adam. En als je nou vraagt, waar heeft de Heer Jezus nou over gesproken tijdens die 40 dagen? Ja, dat heb je al gezegd, over het Koninkrijk van God. Ja, dat was de hoofdtitel. Het overkoepelende thema. Maar hij heeft natuurlijk 40 dagen het opgesplitst, hè? Maar waar zou hij nou specifiek over gesproken hebben? Nou ja, dat zegt de Bijbel niet. Alleen maar 40 dagen koninkrijksonderwijs. En dan kan je afvragen, Heer Jezus, had u daar nou niet door uw geest geïnspireerd mensen daar wat meer over op papier kunnen laten zetten? Had ik wel willen weten. Maar nou staat het antwoord in Handelingen 3, vers 21b. Waarom lezen we niet specifiek wat Jezus heeft onderwezen in die 40 dagen? Nou, er staat waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Hé, dit is een belangrijke. Wij weten alleen, hij gaf 40 dagen onderwijs over de Koninkrijk van God. Ter stel van alle dingen, Israëls verwachting. Maar daar moeten wij het mee doen. Nou, dan zou je kunnen zeggen vanavond, Heer Jezus, iets meer toelichting graag. Ik ben wel benieuwd. En weet je wat Jezus zegt? Met eerbied gesproken. Ik ga het niet doen, ga de profeten maar lezen. Want die hebben erover gesproken, over geschreven door de eeuwen heen. En dit is iets waar mijn ogen voor open zijn gegaan. Als mensen vandaag iets over de toekomst willen, dan gaan ze een openbaring toe. Maar het koninkrijk van God staat juist beschreven in de profeten. Ik zal het je zo laten zien, hoor, want sommigen zijn niet overtuigd. Zie ik aan je ogen. Echt. Die grijpen gelijk naar openbaring. Maar Jezus, nee. De profeten hebben er door de eeuwen heen over gesproken. Met andere woorden, ik hoef in het boek Handelingen niet de details van mijn onderwijs meer op te schrijven. De profeten hebben al gezegd waarover ik zou gaan spreken en wat in de toekomst gaat gebeuren. Zie je dat? Dus hij verbindt de schriften met elkaar. Nou, dat is mooi. Alleen wat is het probleem? Welke boeken worden het minst gelezen vandaag? De profeten. Nou, dat is ook niet zo makkelijk. Ik ga nou niet zeggen, de profeten lezen is heel makkelijk. Ik vind dat best een puzzel. Als ik ze met mijn kinderen aan tafel lees, dan moet ik zelf ook af en toe even kijken. En dan weet ik het ook niet altijd. Maar ja, die moeten bestudeerd worden. En wat ontdek je dan? Dat God aan Israël een koning beloofd heeft en een koninkrijk beloofd heeft en een land beloofd heeft wat groter is als wat ze nu hebben. Door de eeuwen heen hebben de profeten reeds over dat koninkrijk der hemelen wat op aarde gevestigd wordt gesproken. En Jezus zegt met eerbied, ik ben er mijn bediening mee begonnen en nu ik ga vertrekken naar mijn vader, ga ik ermee eindigen. Nou, ik geloof dat dat de rode draad door de schrift is. Israëls verwachting heeft alles te maken met het koninkrijk en de koning zelf. Nou, waar gaan we nu naartoe? We gaan terug, want je zegt, nou laat maar zien naar de profeten dan. Dus je moet er wel even bij blijven. We gaan even kijken naar een aantal profeten. Als die er dan over gesproken hebben, wie zijn dat dan? Nou ja, ik zou kunnen noemen Daniel, ik zou kunnen noemen Micha, Zacharia. Maar laten we maar even voor het gemak Jesaja nemen. Als je naar Jesaja 9 bladert, dan lezen we een gedeelte wat jullie allemaal wel eens uit je hoofd hebben geleerd, denk ik, op een of andere school. Voor sommigen is dat heel lang geleden. Ik noem geen leeftijden, voor sommigen iets minder lang. Maar dat zijn allemaal teksten die heb je ooit eens opgezegd. En je was trots als je vader het hoorde, of je moeder, of je opa, of je oma. Je kent hem uit je hoofd. Lees maar mee, Jesaja 9, het eerste vers. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw en van de dood, over hen zal een licht schijnen. Vers 5, dan wordt het bekend, Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Nou, die tekst kan je dromen. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van zijn heerschappij, daar heb je het. En aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Nou, ken je deze tekst of niet? Die ken je toch allemaal? Nu begrijp je waarom ik dat zei. Je hebt ze ooit eens opgezegd. Op een of andere school. Maar weet je wat nou wel apart is? Heel veel dingen. Kijk, een zoon is ons geboren of gegeven. Een kind is ons geboren, et cetera. Nou ja, daar zeggen we allemaal amen op. Prachtig. En we koppelen dit aan een bepaalde periode in het jaar. Daar gaan we ook maar even niet over discussiëren. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Maar heel veel is nog niet vervuld. Dus je zou kunnen zeggen, deel van deze profetie is vervuld. Maar als het gaat over bijvoorbeeld de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. De troon van David en over zijn koninkrijk, om het grondvesten, et cetera. Ja, dan zeggen we, ja, dat moeten we geestelijk zien. Dus hij is wel letterlijk geboren. Een zoon is ons gegeven, een kind is ons gegeven. Dat is allemaal fysiek gebeurd, lichamelijk. Ja, en als het gaat over zijn koninkrijk en zijn heerschappij van die laatste Adam, ja, dan moet je dan weer geestelijk zien. Jezus regeert vanuit de hemel. Nou, dat vind ik weer niet consequent. Want als hij zo fysiek is geboren, lichamelijk geboren als een kind, als een zoon. Ja, zo lichamelijk, zo fysiek komt hij dan ook terug om te gaan regeren. Dus je moet over zo'n gedeelte zeggen, deels is Jesaja 9 vervuld. Prijs de Heere daarvoor. God is mens geworden, vlees en bloed aangenomen. Ons mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Prijs de Heere daarvoor. Maar deels staat de vervulling nog uit. Nou, moet je nou eens meegaan naar Lucas hoofdstuk 1. Ik wil het gewoon even laten zien. Matthäus, Marcus, Lucas. Want, nou profeteert Jesaja over de komst van de laatste Adam, de laatste mens, de Heer Jezus. En nou gaat die engel een boodschap brengen in Lucas hoofdstuk 1. Nou, als je dan leest in de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, hè, de engel Gabriel, je kent het, Lucas 1, vers 31. Wat staat er dan? En zie, u zult zwanger worden, Lucas 1, 31. En een zoon baren, daar heb je hem. En u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere, daar heb je het, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Onderaan deze pericoop in mijn Bijbel staan verwijsteksten. Misschien bij jullie ook wel. Welk hoofdstuk wordt hier genoemd onder de bij de verwijsteksten, denk je? Nou, het is heel simpel. Dat is Jesaja 9. Dus, dat is toch wonderlijk. Jesaja, geïnspireerd door de geest van God, profeteert over de komst van de Messias, de laatste Adam. Een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren. En diezelfde Jesaja profeteert over zijn heerschappij, zijn koningschap. En nou gaat de engel de boodschap overbrengen, Gabriel. En wat citeert hij? Hij citeert Jesaja hoofdstuk 9. Dat gaat werkelijkheid worden. En dan zegt hij niet alleen, je zal een zoon baren, maar hij zegt ook, er zal een koninkrijk gaan komen. Er zal heerschappij gaan komen. Zie je? Dus hier wordt het eerste vervuld. En over zijn heerschappij, dat gaat in de toekomst ten volle vervuld worden. Want hij noemt hier heel specifiek ook over het huis van Jacob. Nou, zoals de profetie met betrekking tot de geboorte van de Heere Jezus letterlijk vervuld is, zo zal het naar mijn overtuiging ook zijn met betrekking tot zijn koningschap. Waar stond de troon van David, in de hemel of op de aarde? Volgens mij stond hij op de aarde, in Jeruzalem. En ik geloof dat hij daar weer zal staan. In Jezus is het koninkrijk dichtbij gekomen, zeker. Nabij gekomen, Matthäus 10 en Lucas 17. Maar de volle vervulling staat nog uit. Nou, zo zie je dat die verwachting, die wordt natuurlijk beproefd, hè? Wachten duurt altijd lang, althans zover gaat het mij. Dus dat eerste deel van Jesaja is vervuld. En dan gaat de Heer Jezus vertrekken, dan onderwijst hij over het koninkrijk, 40 dagen lang. Hij zegt, de profeten hebben er ook over gesproken, hoor. Dus zoek de details bij hen. Nou, hier heb je een paar details. En dat moet de verwachting in ons levendig houden. Maar hoe langer het duurt, hoe meer ons geloof en onze verwachting wordt beproefd. En ik denk dat we in die fase zitten. Houden we vast aan de profetieën. Ook met betrekking tot Israël, met betrekking tot de Messias, met betrekking tot het koningschap, et cetera, et cetera. Belangrijk. Want zoals hij geboren is en de profetie vervuld is, werd vervuld, zo zal het ook wat betreft zijn koningschap, zijn heerschappij en de verwachting van Israël gaan gebeuren. Dat wordt allemaal tot in de punt en de komma vervuld. Want God is geen man dat hij liegen zou, zegt de Bijbel. En dit is voor mij het fundament van mijn geloof. Dat wat God beloofd heeft. En wij worden beproefd of we daaraan vasthouden. nu even met betrekking tot Israël, maar ook soms onze eigen situaties. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je eruit helpen. Dat zijn beloften. Dat zijn profetieën waar je soms nog niets van ziet als het gaat om de vervulling. Maar ja, wij zien de onzienlijke door geloof. Wij houden vast, wij hopen, zegt Paulus, op hoop, tegen hoop, dat. Ja, wat? Dat het vervuld gaat worden. Dat is geloof, hè? Dus elke dag in beoefening, in praktijk. Ik kan het vandaag niet doen met het geloof van gisteren. En van gisteren kan ik niet vandaag beoefenen. Vandaag vraagt om geloof, morgen stap ik uit bed, vraagt weer om geloof. Wij leven door geloof en niet door aanschouwen. Dat is kenmerk van een christen. En straks wordt die hoop vervuld. Die wordt verwezenlijkt. En het geloof gaat over in aanschouwen. En de liefde, zo weet je, die blijft. Die is eeuwig. Begrijp je? En dat is de beproeving van de christenheid ook vandaag. Houden we vast, ook als het gaat om Israël, aan Gods belofte. Het is zo belangrijk dat je dat helder hebt. Nu moet ik ook dit zeggen. Grotendeels is de Heer Jezus tot op de dag van vandaag als koning verworpen. Maar hij is vandaag, hoop ik, in uw, in jou, in mijn hart, koning. Zo staat dat niet letterlijk in de Bijbel, maar Kyrios, dat betekent Heer. Dus wij hebben de Heer Jezus aangenomen, niet alleen als heiland, als verlosser, maar ook als de Heer van ons leven, als de Kyrios, als degene die het hoogste gezag heeft. Dus ik durf vandaag wel te zeggen dat de Heer Jezus koning van mijn leven is. In die zin dat ik van de troon van mijn hart ben afgegaan en hij heeft zitting op de troon genomen. Daarmee bedoelen we dat hij de heerschappij heeft in mijn leven. Dat hij het voor het zeggen heeft op elk levensterrein. Dus ik neem hem niet alleen aan als heiland. Dat willen de meeste wel, als heelmaker. Maar ook als Heer. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Dus zijn heerschappij komt vandaag al openbaar in het leven van een christen. Maar ik geloof ook persoonlijk in de christelijke gemeente. De christelijke gemeente vandaag openbaart al iets van het koninkrijk van God. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Daarmee bedoel ik dat de Heer Jezus het hoogste gezag heeft. En dat zijn principes vandaag leidraad zijn voor ons persoonlijk leven en voor ons collectieve gemeenteleven. En als we op die manier leven, dan komt het koninkrijk al, wordt al enigszins zichtbaar in en door de gelovigen heen. Dat geloof ik. En dat is ook belangrijk omdat wij ambassadeurs zijn. Wij leven eigenlijk als vreemdelingen. Wij zijn op doorreis, wij vertegenwoordigen een ander koninkrijk. Met andere principes, met een andere meester, met een andere leidsman. Met andere principes. Dat is belangrijk. Om goed vast te houden. Nou, ik ga een beetje door, want ik heb best nog wat te delen eigenlijk. Hebreeën 2 heb ik al genoemd. Over die hemelse heerlijkheid die op aarde neer zal dalen, hoef je niet op te zoeken hoor. Maar het koninkrijk, dat moet je even vasthouden. Het is er. In de persoon van Christus is het dichtbij nabij gekomen. Het is er vandaag in de gemeente, in de gelovigen, individueel en collectief. Daar wordt al iets zichtbaar. Maar, en dat voer je al aan, dat is ook de profetie. De volle vervulling staat nog uit. En dat heeft gewoon te maken met de afwezigheid van de koning zelf. Daar zien we naar uit. Nou gaan we even naar 1 Samuel hoofdstuk 16. Het is wel een beetje bladeren vanavond, hè? Maar goed, dan blijf je bij de les. Want nu is er in het boek Samuel al een prachtig plaatje zichtbaar over enerzijds de werkelijkheid vandaag en anderzijds, thema van vanavond, Israëls verwachting, toekomst. Nou, dat plaatje ken je allemaal wel. Maar dat is zo mooi, dat is een van de mooiste hoofdstukken, vind ik, uit de Bijbel. Ik lees niet alles, dat mag je vanavond doen als je naar bed gaat. 1 Samuel 16, vers 6. Daar staat, het gaat over de zalving van David tot koning. 1 Samuel 16, vanaf vers 6. Daar staat, en het gebeurde toen zij kwamen, dat hij Eliab zag... en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Weer zo'n woord, hè? Het Messiaans Vrederijk. Dat wil zeggen, de gezalfde die gaat regeren. De Messias die gaat regeren. Christus die gaat regeren. De profeet, hij moest gaan zalven. En hij kwam bij Isaïe en hij zag op dat moment dat hij daar was, één van de zonen langskomen. En hij was in de veronderstelling, dat zal hem wel zijn. Maar was hij dat? Nee, Eliab was het niet. Wat Eliab voor type is geweest, weet ik niet. Maar mogelijk was hij een man met charisma, zouden wij vandaag zeggen. Met uitstraling, iemand aan wie je op zou trekken. Maar die is het niet, want dan krijg je dat bekende vers. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. Ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat een mens ziet, want een mens ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Even samenvattend, ik hoop dat je de lijn kan volgen. Ik heb mijn best gedaan om de lijn in te brengen. Dit is een schaduwbeeld, een plaatje van wat er in de toekomst plaatsvindt. Wat gebeurt hier? De profeet moet de zoon van Isaïe gaan zalven. Nou, hij had meerdere zonen. Die kwam bij die Eliab. Indrukwekkend figuur. De profeet zegt, of de Heere God zegt, dat is hem niet. Kijk niet naar zijn uiterlijk. Niet naar zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is niet wat de mensen zien, want de mensen zien aan wat voor ogen is. Dat is ook een bemoediging voor u, jou en mij, toch? Misschien denk je, heb je wel hele lage gedachten van jezelf. Misschien heb je wel geen titels. Vind je jezelf niet bepaald aantrekkelijk? Heb je ook niet zo een aansprekende baan? Dat is waar de mensen naar kijken. De mensen zien aan wat voor ogen. Maar God ziet het hart aan. In Christus een nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan. Alles nieuw geworden. Even los van mijn titels. Los van mijn banksaldo. Los van het huis. Etcetera. Je begrijpt wat ik bedoel. Geweldige bemoediging dit. Dit is een principe uit het koninkrijk van God. God ziet het hart aan. Daarom moet je er ook een beetje doorheen prikken door een buitenkant. Soms lijkt het heel wat. Ik heb mensen ontmoet, dacht ik zo. Maar één gesprekje, toen wist ik het al. En ik heb ook mensen gehad, die ontmoet ik. Je gaf er geen stuiver voor, hè, zouden we vandaag zeggen. Maar toen die persoon ging praten, was een broeder die dicht bij de Heere leefde. Die ik nooit meer vergeten ben. Het gaat om het innerlijk. Hier gaat het dus opnieuw om het innerlijk. Want Eliab is nog niet de man die God op zijn hart heeft. En wat lezen we van de Heer Jezus? Ik heb die tekst nog even opgeschreven. Gestalte, Jesaja 53, vers 2. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Bijzonder, hè? Was ooit met mijn kinderen in een hotel en daar hing zo'n schilderij van het laatste avondmaal met de Heer Jezus met een krans om zijn hoofd. Nou, je wist gelijk, dat is Jezus. Dus ik zei, die jongens, kom er eens bij. Ik zei, wat zie je nou? Ja, dat is het laatste avondmaal, pa. Ik zei, maar wat zie je nog meer? Wie valt er nou op? Ja, dat is de Heer Jezus met die krans om zijn hoofd. Ik zei, ja, zo was het nou net niet. Want als we hem aanzagen, had hij geen gedaante, nog heerlijkheid, dat hij eruit sprong qua uiterlijk. Oh ja, zeker. Hij sprak als gezaghebbende. Hij deed tekenen en wonderen als bewijs dat hij de Messias was, zeker. Maar in die zin was hij een mens zoals alle mensen. Dus je hebt ogen van geloof nodig, toen en vandaag, om Christus als Heer en Heiland te erkennen, te herkennen en aan te nemen. Maar van de Heer Jezus staat ook dat hij geen gestalt had dat we hem zouden begeerd hebben. Geen glorie. Wel wonderlijk dat je hem lief hebt gekregen. Je hebt het niet om zijn uiterlijk gedaan, maar om zijn innerlijk, zijn hart. Hij is de openbaring van het vaderhart. En wie gaat er nu komen? Nou, je voelt hem wel aan. Als Eliab het niet is, een man met postuur, uiterlijk, die wij zouden kiezen, zegt Samuel, als alle zonen zijn geweest, heb je er nog een? Ja, ik heb het op het land. Die hoedt de schapen. Psalm 23. Ga hem eens halen. Dan komt hij aanlopen. Klein manneke waarschijnlijk, rood haar. Nou, ik ben met de Statenvertaling opgevoed. Daar staat, David was rood, mitsgaders schoon van aangezicht. Mooi, hè? Dat kan geen enkele vertaling nadoen. Prachtig. Waarschijnlijk niet zo groot, niet zo sterk, niet zo breed. En dan komt hij aanlopen. Wat hebben die broers? Ik ben benieuwd. Ik had erbij willen staan. Is hij het? Ja, hij is het. Dat is de man naar het hart van God. En die wordt gezalfd. Hé, de Heere Jezus, geen gedaante, nog heerlijkheid. Ze hadden het van David misschien niet verwacht. Toch zegt God, dat is hem. Hij is een schaduwbeeld van Christus. Van Israëls verwachting. Van de Messias. Nou ja, dan wordt hij gezalfd. Ik moet een beetje doorgaan, maar het is een prachtige geschiedenis dit. Dan wordt hij gezalfd tot koning in de periode dat wie ook koning is, Saul. Hele rare periode eigenlijk. Ze hebben op dat moment twee koningen. Saul is koning, gezalfd met olie in een kruik. David wordt hier gezalfd met een hoorn, beeld van gezag, onbreekbaar. Eeuwig duurt het koninkrijk, ook met olie. Twee koningen in dezelfde periode. Nou ja, dat gaat niet goed, hè? Maar eerst is David nog herder. Hij is nog een poosje als herder actief. Mooi, hè? Herder en koning in één. Allebei. Nou ja, de Heer Jezus, toch? Maar ja, dan komt die strijd met Goliath. Ik zou alle hoofdstukken, maar dan zitten we hier vanavond nog om 11 uur. Maar dan krijg je die strijd met Goliath. Niemand kan hem verslaan. Iedereen is bang. En David zegt, ik zie het wel zitten. Nou, ik moet anders zeggen. Die gaat in de autoriteit van de heren van de legermachten. En Saul zegt nog, doe mijn harnas aan, doe dit aan. Nee, past niet. En dit vind ik zo mooi. Dan gaat David in zijn gewone kloffie. Als herder. 5 gladde stenen. Hij was ervan overtuigd, met 5 red ik het wel. Maar hij redde het al met 1. Het was gelijk raak, hè? Daar stond die grote reus, een beeld van de tegenstander. Genesis 3, vers 15. De moederbelofte. De kop vermozzelen. Zijn hoofd ging naar Jeruzalem. Verslagen. Door wie? Door een onaanzienlijk, relatief klein mannetje. Een herdersjongen. Maar wel raak, hè? Kijk, het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat om het innerlijk. Hij ging in de autoriteit op gezag van wie? Van de Allerhoogste God, de God van Israël. Ik hoop dat je nog weet waar ik begonnen ben. Adam kreeg autoriteit en bevoegdheid om te heersen, te regeren, toch? David is een type niet van de eerste mens, maar van de tweede mens. Hij laat iets zien van de Heer Jezus. Nou, die heeft ook overwonnen, hè? Die heeft de reus reeds verslagen. De duivel had het nakijken. Hé. Doordat hij Goliath versloeg, dat is een beeld van het verslaan van de duivel, de tegenstander en al zijn demonen. Door hem te verslaan, door uit de doden op te staan, heeft Christus het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Dat is bijzonder. Want je ziet dat het hier nu fout gaat. Want als hij dan die reus verslagen heeft, dan krijg je jaloezie. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn 10.000. Nou ja, dan is het vlam in de pan. Dan begint ellende. Want dan is David zijn leven niet meer zeker. Dan komt hij in die spelonk. 1 Samuel 22. Dan zit hij met 600 mannen. Weet je wat wij zouden zeggen? Hij vluchtte. Hij ging naar die spelonk toe. Zit hij met 600 mannen. Nou, wij zouden zeggen, dat is het uitschot van Ermelo. Daar wil je gewoon niet mee gezien worden. Dat is echt waar, hoor. Als je meeschrijft, schrijf me op. 1 Samuel 22. Ik ga daar heel snel doorheen. Maar ik wil het wel even benoemen. Want hij komt daar in een grot met mensen. Ja, wat is dat voor een volk, zouden wij vandaag zeggen. De een die had nood en moeilijkheden. De ander had een zondeschuld, die had schuld. En er was ook een groep die had bitterheid. Dat is wat 1 Samuel 22 ons leert. Dus ik ga er heel snel doorheen. Hè. David verslaat Goliath. Beeld van Christus, die verslaat de tegenstander. Saul, die hoort van de overwinning. Die wordt jaloers, want hij komt op een zijspoor. En David komt in het middelpunt. Nou ja, dan krijg je wraakgevoelens. Dus Saul wil David doden, die gaat weg. En dan komt hij in een spelonk terecht. Notabene herder en inmiddels als koning, hè? Gezalfd. Maar niet erkend door de meerderheid, David. Hij is al koning hier. Dan zit je in een spelonk met uitschot. Wat een gezelschap zou dat zijn. Ik ben wel eens bij de ontmoeting in Rotterdam geweest. Ken je dat, die stichting? Ging maaltijden regelen. Nou, wat daar dan binnenkomt. Uitschot. Daar wil je niet mee gezien worden misschien in Ermelo. En weet je wie zich over die mensen ontfermt? David. En dan staat er zo mooi, ze erkenden hem als hun heer, als hun leider. Lees maar mee hoor, 1 Samuel 22. Ook voegde een ieder zich bij hem, dat is David, die 1 in nood verkeerde, ieder 2 die een schuldeiser had, 3 ieder die verbitterd was. En dan staat er, en hij, dat heb ik geasseerd, en hij werd hun leider. 600 mannen. Wat een gezelschap. Ze zagen in David iets, ze erkenden hem als hun leider. Mag ik het eens zo zeggen? David kreeg een heel klein koninkrijkje. Hij was al gezalfd, maar hij kreeg de 600. Niet de advocaat en de notaris. En, nee, begrijp je dat? Nee. Heel ander publiek. Hij ontfermde zich over hen. En ze vonden hun veiligheid en hun redding en hun bescherming bij hem. En dat waren die mensen die in nood waren, die schuld hadden, die bitter waren geworden. Vind ik zo mooi. Weet je waar dat een beeld van is? Van de gelovigen vandaag. De volgelingen van de Heer Jezus. Dat zijn ook mensen met schuld, met nood, met bitterheid. En ze hebben bij hem rust gevonden. Vergeving ontvangen. Heling, genezing, innerlijk. Ja, je behoort ook bij een apart gezelschap. Paulus zegt het ook. Hij zegt in 1 Korinther 1 vers 26, het zijn niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Toen waren het er in de tijd van David 600, in Elia's dagen heb ik vorige keer benoemd 7000 en ook vandaag is dat getal een kleine minderheid. Maar in die spelonk met die 600 maakte David het verschil. Wie denk je dat vandaag bij ons het verschil maakt? Niet jij of ik. Maar die Joodse Messias, die laatste Adam, de Heer Jezus Christus. In zijn aanwezigheid, of je dan in een mooi kerkgebouw zit of in een schuur, maakt niet uit. Als hij er is, dan is het goed. Ik werd ooit min of meer in het geheim uitgenodigd door een aantal gemeenten. En ik typte mijn tomtom het adres in. En het werd steeds gekker waar ik heen ging. Ik denk, waar kom ik terecht? En op een gegeven moment zag ik een landweg. Zag ik eerlijk waar, geloof me of niet, zag ik alleen nog een varkensschuur staan. Ik denk, nou ja, dan ga ik daar maar heen. Maar wat bleek nou? Het was een verbouwde varkensschuur. En er zaten 20 gelovigen op me te wachten. Verlangen naar Bijbelstudie. Ik zal die avond nooit vergeten. En we hadden een goede avond. Weet je waarom? Ja, de Bijbelstudie was goed. Nou, dat bedoel ik niet. De Heer Jezus was in ons midden. Mooi, hè? Dat is het plaatje. Nou kom ik tot het slot. Want wat gaat er nu gebeuren in dat boek Samuel? Eerst is Saul de koning, terwijl David ook gezalfd is. Dan begint die strijd. Maar er gaat een troonswisseling plaatsvinden. De eerste koning van Israël was Saul. De tweede koning was David. Saul is goed begonnen, maar Saul is niet goed geëindigd. En er kwam een moment dat eerst de meerderheid Saul volgde. Vandaag volgt de meerderheid ook in ons land de tegenstander. De duivel, waar Saul een type van is. En een kleine groep volgt die Joodse Messias, de Heer Jezus Christus. Maar zoals er toen een troonswisseling kwam, want was David eerst koning over een heel klein veracht clubje. Later werd hij door het hele volk erkend en herkend als de door God gezalfde koning, Israëls verwachting. En dat gaat straks ook gebeuren. Als het vrederijk gaat aanbreken, zegt de boek Openbaring, dat Satan voor 1000 jaar gebonden zal gaan worden. Dan gaat er een troonswisseling plaatsvinden. En het fundament voor die troonswisseling is al gelegd, de dood en opstanding van Christus Jezus. En de wereld kan het bijna niet geloven, maar als Satan gebonden is, dan komt er één op de troon. Welke troon? Waar Jesaja over sprak. Die staat in Jeruzalem. Daar gaat Christus regeren. 1000 jaar lang het Messiaans vrederijk. Dus heel die geschiedenis van David en Saul is een plaatje van de Heer Jezus en de tegenstander. David is uiteindelijk erkend en herkend als de door God gezalfde. En dit zal ook gaan gebeuren met de Heer Jezus Christus. Ook Israël zal uiteindelijk de Heer Jezus gaan erkennen. Hij zal zich openbaren. De Heer Jezus, hij is van eeuwigheid gezalfd, werd verstoten door zijn eigen volk en ook door de heidenvolken.
Hij, het lam van God, de leidende knecht des Heren, de man van smarten, werd verworpen, stierf uiteindelijk een vervloekte kruisdood. Maar de fase dat hij zich als lam openbaarde, was in de geschiedenis de fase van verwerping. Maar er komt een tijd dat hij zich als de leeuw zal openbaren, de leeuw van Juda. En dat is de periode van de verhoging. En die beide perioden, die waren noodzakelijk. En weet je wat zo interessant is? Maar ik moet niet te technisch worden. Die eerste periode, toen hij lam werd, de fase van verwerping, toen riep men Baruch Haba, Beshem Adonai, Matthäus 21. Maar wat roepen ze in Matthäus 23, als hij zich als koning openbaart, als de leeuw uit Juda, de fase van zijn verhoging, ze zullen weer gaan roepen Baruch Haba, Beshem Adonai, gezegend hij, die komt in de naam van de Heere. De komst van de koning en het koninkrijk, ik hoop dat het duidelijk is na vanavond, is nauw verbonden met het volk en het land, laat ik dat er ook bij zeggen, van Israël. Lucas 1 vers 32 zegt, hij zal koning worden over het huis van Jacob. En ik weet, laat daar geen misverstand over staan, dat zal gepaard gaan met het geestelijke herstel van Israël. Daar liggen beloften voor, zeker. Er liggen ook beloften voor dat het volk terugkomt. En dat zie je nu al gebeuren. Dat zijn ook profetieën. Daar kan je niet omheen. Het is ongekend waar ze vandaan komen. Pas nog een hele stam uit India. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt, heel dat verhaal. En heel bijzonder. Dat gebeurt vandaag. En er zijn veel meer dingen te noemen. Maar ik geloof dat we dat zeker moeten zien en erkennen dat dat gebeurt. Al die verschijnselen. Is niet zomaar. Geen toeval, integendeel. Maar we zien met elkaar natuurlijk ook uit naar het geestelijke herstel van Israël. En dat zal plaatsvinden ten tijde van het Messiaans vrederijk. En iemand vraagt, wat zijn nu de kenmerken van de komende koning en van zijn vrederijk? Nou, dat heb ik min of meer al gezegd. Als je de profeten leest, dan lees je heel vaak over die periode hier op aarde die zal aanbreken. De wolf zal met het lam verkeren. De adder zal geen mens meer deren, zegt dat oude lied uit de bundel van Johan de Heer. Dus er gaat vrede ontstaan. Er komt rust, dat is het tweede kenmerk. En er zal gerechtigheid zijn. En ik heb altijd geleerd, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat geloof ik niet meer. Dat is het Messiaans vrederijk, het 7000ste jaar. Dat is iets anders dan de hemelse werkelijkheid. Alles van de profetie werd eigenlijk vergeten. Ja, dat is straks in de hemel. Dan zal het lam met de wolf keren. Nee, dat gaat op aarde gebeuren. Het herstel van alle dingen vindt hier plaats. Het geestelijk herstel van Israël. Het koningschap van de Heer Jezus Christus. Oh, het is zo heerlijk als je daar nog verder op inzoomt. De verwachting van Israël. Oh ja, we hebben nagedacht over de verkiezing in het verleden. De gedeeltelijke verharding in het heden. Maar we mogen ook verwachting hebben voor de toekomst. De komende koning en zijn vrederijk. Die worden samengevat met drie woorden. Vrede door de vredevorst. Rust door de rust aanbrengen. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En ook gerechtigheid, Psalm 72, de komst van de rechtvaardige koning. En wat is nou het doel van het koninkrijk? Is het iets op zichzelf staand of zo? Nou, ik geloof dat het grote doel is dat door de Heer Jezus de aarde opnieuw aan de heerschappij van God zal worden onderworpen. De Vader zal daar zo nog eenmaal tonen in al zijn heerlijkheid en majesteit. Dan niet meer, zoals ik zei, als het lam van God, maar als de leeuw uit de stam van Juda. Een maatschappelijk herstel, een geestelijk herstel van Israël. De Messias, de Heer Jezus, het middelpunt. Jeruzalem, het middelpunt van de wereldregering. Daar moeten de meesten nog niet over nadenken, maar ik geloof het echt. En dat is zo'n geweldig iets. En ik zie de rode draad, dat vind ik een van de belangrijkste dingen van het profetisch woord. Van Genesis naar Openbaring. Het koninkrijk van God, wat we door de eerste mens, de eerste Adam zijn verloren, wordt hersteld door de tweede, de laatste Adam. En in die tussenliggende fase heeft hij het fundament gelegd voor dat herstel. Zijn dood en zijn opstanding. Het helsplan van God. Zo indrukwekkend. En de heidenvolken, de gelovigen uit de heidenen, die delen erin mee. Die genieten ervan mee. Wortel en vettigheid. Ja, het is schitterend. U zal zeggen, ter afsluiting. Wat heeft de boodschap van de komende koning en zijn koninkrijk en het thema van vanavond, Israëls verwachting, ons vandaag te zeggen? Heel kort hoor, schrik niet, 6 punten. Het eerste wat ik je mee wil geven aan jullie en aan mezelf. Het eerste, laten we volharden in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. God gaat alle dingen herstellen. Hij gaat zijn heerschappij openbaren en uitoefenen. 2. Laten wij vandaag de Heer Jezus aannemen, niet alleen als heiland, maar als de Heer, de Kyrios van ons hart en van ons leven. Dat is het tweede wat ik wil zeggen. Geef hem het hoogste gezag in je leven. Laat er geen terrein in je leven zijn waar hij geen heerschappij heeft. Dat is het tweede wat ik mee wil geven. Dat is belangrijk vandaag hoor. Want er zijn wat mensen in de kerk die zeggen, ja, ik wil Jezus wel aannemen als mijn heelmaker, als mijn heiland. En dan straks op een zilvergrijze wolk met een gouden sieten de eeuwigheid doorbrengen. Maar het is ook belangrijk dat wij hem aannemen als Kyrios, als de Heer, die gezag heeft over elk levensterrein. Het derde. Laat hoop en verwachting je hart vervullen. Want de Bijbel spreekt niet over een hopeloos einde, maar over een eindeloze hoop. Rust mijn ziel, zegt een ander oud lied. Uw God is koning. De wereldgeschiedenis loopt uit op de verheerlijking van de Joodse Messias. Daar loopt het op uit. En daarom die strijd, hè? Over dat land en over die stad en over het volk. De wereld kan het niet verdragen. En erg als de kerk het ook niet kan verdragen. Dit zijn Bijbelse gegevens. Het vierde. Ik heb het al gezegd net. Wees vertegenwoordiger, ambassadeur van dat komende koninkrijk. En wat bedoel ik daarmee? Wandel vandaag zoals Noach in zijn dagen. Vroom, oprecht en rechtvaardig. In een door en door slechte tijd, boze tijd, leefde hij in gehoorzaamheid en door geloof. Want hij geloofde God dat er een zondvloed zou gaan komen. En daarom wil ik je opwekken. Leef als een vertegenwoordiger, ambassadeur van het koninkrijk, zoals Noach, vroom en oprecht. Het vijfde. Hoeveel had ik er? Dan zijn we er bijna. Het vijfde. Laten we ook vandaag vredestichters zijn. Iets van de vredevorst in ons omdragen en in de praktijk van ons leven openbaren. Schoei uw voeten met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En laat de vrede van God uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vredestichters. Dat waar wij komen de gordijnen niet gaan waaien, maar dat we iets van de vrede en de rust brengen van hem wien te kennen het leven is. Dan maak je verschil. En het laatste. Ik ga het niet lezen, maar je mag het opschrijven. Je kent die tekst uit je hoofd. Jesaja 62. Laten wij hem heilig onrustig maken. Zoals Jesaja het zegt, profeteert. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft. En Jeruzalem zal zijn als een lof op aarde. Dat we de Heere God herinneren aan al die profetieën en beloften. Met betrekking heel bijzonder tot Israëls verwachting in het kader van vanavond. Dat hij spoedig al zijn profetieën zal vervullen. Dat is toch een heerlijk werk of niet? Als je zegt ik heb weinig te doen. Nou dan heb je er hier een. Hou de Heere God met eerbied gesproken heilig onrustig. Totdat beloofd is beloofd. Laat spoedig uw belofte vervuld worden. En bid voor al het gebed dat de Heere Jezus ons leerde. Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Is mijn gebed niet? Is gebed van de laatste mens, de laatste Adam. Van de Joodse Messias, de Heere Jezus Christus. Hij leerde zijn discipelen toen al bidden om de spoedige komst van het koninkrijk, niet iets geestelijks zweverigs hoog weg, ver weg, hier op aarde. Nou, als hij het hen toen al leerde bidden, dan wil ik het vandaag zeker bidden. Laat uw koninkrijk komen. Het herstel van alle dingen. Daar zien we toch naar uit. Dat het Jood en Heiden uiteindelijk door de komst van Christus goed zal gaan. Wij leven vandaag ter afsluiting tussen D-Day en V-Day. Je kent het voorbeeld. D-Day. Decision Day, beslissingsdag.
Nou, dan gaan we terug naar de Tweede Wereldoorlog. Toen uiteindelijk de definitieve klap aan de bezetter werd gegeven. Dat was in 1944, D-Day, Decision Day, beslissingsdag. Maar het duurde nog een jaar lang voordat V-Day aanbrak. Victory Day, dag van glorie en victorie. En tussen D-Day en V-Day werd er nog een jaar lang heftig gevochten en gestreden. En hebben vele mannen hun leven gelaten. Maar ten diepste was de beslissende klap al uitgedeeld in 44, juni 44. Maar de overwinning werd pas gevierd in mei 45. Je zal zeggen, wat heeft het met dat onderwerp te maken? D-Day, Decision Day, beslissingsdag. Golgotha. En de hof der opstanding. Het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Ten diepste de definitieve klap uitgedeeld. Aan Satan en aan al zijn demonen, aan de dood en aan het graf. Jezus is opgestaan. O glorie, halleluja. Dat is die day, beslissingsdag. Gaat niemand meer iets aan af of toe doen. Dat is toch een heerlijke wetenschap. Maar tussen die day en V-Day, dag van glorie en victorie, vindt er nog een heftige geestelijke strijd plaats. Maar we strijden, hoe gek het ook klinkt, met een reeds overwonnen vijand. En we mogen staan in de autoriteit van onze Heer, van onze Heiland. Want de Bijbel leert dat we door geloof mogen weten in Christus meer dan overwinnaar te zijn. En zo leven we toe. Niet als slachtoffers, maar als overwinnaar. Naar die dag van glorie en victorie. Naar de dag van Hem. Die was, die is en die spoedig komen zal. Amen. Ik ga met gebed eindigen en daarna zie ik dat we nog een prachtige psalm zingen, psalm 100 vers 2 en 3. Dat sluit mooi aan, juich aarde, juich al om de Heere. Om Hem gaat het, in het verleden, in het heden en in de toekomst. Vader in de hemel, dank u wel dat we in dit drieluik met elkaar mochten nadenken over Israël van belofte naar werkelijkheid. En we hebben gekeken naar de verkiezing in het verleden. De verharding, ja, ook daar hebben we eerlijk naar gekeken. Grotendeels althans in het heden. Maar ook de verwachting wat betreft de toekomst. Heer, wat een heerlijke thema's. Wat een bemoedigende onderwerpen in een wereld waarin zoveel onrust is, zoveel onvrede en zoveel ongerechtigheid. En ik geloof dat het te maken heeft met wat u zei, Heer Jezus, in het Johannesevangelie, dat de Satan de overste van deze wereld is. Maar we hebben vanavond gezien dat er een troonsverwisseling gaat komen in de nabije toekomst. Dank u wel voor dat blijde vooruitzicht. Voor dat perspectief, juist in de tijd waarin wij leven. Dat we met verwachting en hoop mogen leven. O Heere God, en we prijzen ons gelukkig dat we als heidenen die Joodse Messias vandaag hebben mogen aannemen als onze Heer, als onze Heiland. En dat u door uw geest in ons hart bent komen wonen. En dat we vanuit verwondering en verbondenheid vandaag biddend en zegenend om uw volk heen mogen staan. En u willen herinneren aan uw eigen profetieën en beloften. O God, vervul deze spoedig. En we bidden het u, Heer Jezus, wat u onszelf heeft leren bidden. Laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden, niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Heer, dank u wel voor dit seizoen wat weer achter ons ligt. Dank u wel voor alle bijbelstudies, alle preken die we mochten horen in het weekend en door de week. Heer, we beseffen niet hoe rijk we zijn gezegend. In vergelijking met zoveel in deze wereld die dat moeten ontberen, die daar geen deel aan hebben. Heer, dank u wel voor alle ontvangen zegeningen. En ik wil u heel bijzonder bidden, Heer, voor deze avonden, maar ook voor de zondagavonden waar diensten worden gehouden. Ik wil u bidden, Heer, voor degenen die deze avonden mogelijk maken. Voor de broeders die hierachter zitten en die dit organiseren. Zegen hen met vreugde en blijdschap. Vervul hun hart, Heer, met moed en kracht om dit werk te doen. En laat de vreugde van u hun voortdurende, hun dagelijkse kracht zijn. Geef ze veel vreugde in het werk en ook veel zegen. We bidden u echt om veel geestelijke vrucht op het werk wat plaatsgevonden heeft en wat plaats mag vinden. En we dragen ook het nieuwe seizoen aan u op. Heer, ik wil ook bidden, heel bijzonder, voor onze vriend en broeder Evert. Heer, we dragen hem aan u op. U weet door welke fase, door welke periode hij met Reina gaat. Heer, ik bid een zegen uit over zijn leven, dat u hem zal bekrachtigen naar zijn geest en naar zijn lichaam. Naar zijn geest, ziel en lichaam. En dat hij mag ervaren, dat zij mogen ervaren, de Heer is bij ons. We zullen niet vrezen. Heere, doe uw tegenwoordigheid heel kennelijk, heel bijzonder ervaren. Heel bijzonder in de weg die zij gaan. Vertroost hen, bemoedig hen. En wees hen een God van nabij en niet van ver. Zo leggen we al deze dingen in uw handen. Danken we u dat u vanavond hebt geholpen in het spreken en in het luisteren. En bidden we u ook om een goede terugreis. Wees met hen die alleen thuiskomen. Wees ook voor hen een God van nabij. Vertroost en bemoedig ons, Heer. En stel ons ook in de dagen die komen, in de tijd die komt, ook de zomervakantie, tot een zegen voor de mensen die ons levenspad zullen kruisen. We willen u danken, loven en prijzen allereerst voor wie u bent, Heer Jezus, maar ook voor wat u ons iedere dag weergeeft. Groot is uw trouw, o Heer. Geprezen bent u van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dan zit het er toch echt op het seizoen, op één psalm na. En ik vond het fijn om dit drieluik te mogen verzorgen, om hier te mogen spreken. Ik hoop dat jij ervan genoten hebt, dat het je bemoedigd heeft. En de diensten gaan gewoon door, hè, en het nieuwe seizoen begint hopelijk DV weer in september. Nou, ik ben heel netjes opgevoed, dat is wel aardig om te vertellen. Ik had een oude bijbelleraar, was een oude man van in de 80. En zoals ik zei, netjes opgevoed. Dus aan het einde van de bijbelstudie zei ik altijd netjes tegen hem: nou, broeder, ik hoop u volgende week weer te zien, zo de Heere wil en mijn leven. Toen zei hij tegen me: leven doen we. Het is alleen de vraag waar. Dus hij vond het wel heel netjes en beleefd van me. Maar dat besefte ik wel weer even toen hij dat tegen me zei. Ja, in september zo de Heere wil en mijn leven. Hij zei: nee, leven doen we. Of hier in september, of in de heerlijkheid bij hem. God zegen.